ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid, stay out of this.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Katovisie. Vandaag bespreken we een film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. De titel van de film is The Zookeeper's Wife, de vrouw van de zooverantwoordelijke. De film vertelt het waar gebeurd verhaal van hoe het echtpaar Antonina en Jan Zabinski honderden Joden uit handen van de Duitsers hebben gered door ze tijdens de Tweede Wereldoorlog te verbergen in hun dierentuin in Warschau. De Zookeeper's Wife is een Amerikaans-Brits-Tsjechisch oorlogsfilm uit 2017, geregisseerd door Nicky Caro. De film is gebaseerd op het gelijknamige non-fictieboek van Diane Ackerman, dat zich sterk baseerde op de dagboeken van Antonina Zabinska, in Polen gepubliceerd als Lucy i Zwerzeta, vertaald als Mensen en Dieren, in 1968. In belangrijke aspecten van de historische context volgt het scenario het verhaal van Antonina en haar man, Jan, op de voet. Beiden werkten in de dierentuin van Warschau. Antonina hielp haar man, die de directeur was van de dierentuin. Dieren maakten deel uit van het leven van hun familie. En de verwoesting als gevolg van de aanval op Warschau en de daaropvolgende plundering van de dierentuin is goed gedocumenteerd. De acties van Lutz Heck en zijn experimenten met het fokken van dieren zijn ook historisch vastgelegd. Het trotseren van de nazi-bezetting en uiteindelijk de redding van meer dan 300 Joden uit het ghetto van Warschau werden echter nauwkeurig in beeld gebracht. De bijdrage en deelname van de Zabinski-kinderen, Ries, Rizard en Theresa, waren ook opmerkelijk. Het is een zeer mooie, prachtige film, gebaseerd dus op een waargebeurd verhaal. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar wat muziek uit deze film. Muziek dat trouwens gecomponeerd werd door Harry Gregson Williams. We kennen zijn muziek van onder andere De Chronieken van Narnia, Shrek, Chicken Run, Kingdom of Heaven, Early Man, Mulan en nog vele andere films. We gaan nu luisteren naar een stukje muziek uit de film en dit stukje draagt de titel The Escape.
Thank you.
We bevinden ons in Warschau, Polen. We zijn in de zomer van 1939. Het is ochtend. Tijd om de dierentuin te openen. Ook vandaag zijn er heel wat bezoekers. De vrouw van de directeur van de zoo, Antonina, doet zoals elke dag haar ochtendronde op de fiets. Dat doet ze samen met Adam, een jonge dromedaris die achter haar aanloopt. Er zijn enkele dieren die, sommige onder begeleiding, rondgaan of rondgedragen worden in de zoo, tussen de bezoekers. Kamelen, papegaaien, pauwen, uilen. En Antonina groet alle dieren die ze tegenkomt wanneer ze langs de kooien rijdt. Ook de vele medewerkers uiteraard groet ze.
Good morning. Hello. Welcome. Good morning. Enjoy yourselves today.
Morning.
Good morning. Come along, Adam. Time for morning rounds. Hello, my loves. Good morning, sweetheart.
Antonina en haar man Jan, de directeur van de zoo, hebben een grote liefde voor hun werk, voor hun dierentuin en hun dieren. Ze doen hun werk met gans hun hart. En ze hebben een zoon, Rizard, maar ze noemen hem Ries. De kosten van een dierentuin lopen gauw op. Het is dus heel belangrijk om af en toe iets te organiseren, om geldschieters te vinden, om alles draaiende te houden. Maar het is ook belangrijk om contact te hebben met andere grote zoos, ook buiten het land. Daarom organiseren Antonina en Jan af en toe avonden, recepties, waarbij ze andere directeurs van zoos ontvangen uit het buitenland en ook mogelijke sponsors. En op een avond ontmoetten ze de directeur van de zoo in Berlijn. Ze kenden hem reeds van enkele jaren geleden. Zijn naam is meneer Heck. En zijn broer leidt de dierentuin in München. Op die receptie lachen enkele dames met Antonina. En wat doe jij zoal met je tijd, als je man met zijn aapjes speelt? Antonina is wat geschrokken door de venijnige uitspraken van de vrouwen. Als een vriendin voor haar opkomt, zwijgen de vrouwen.
And what do you do with yourself, my dear? Well, your husband is playing with his monkeys.
I help him.
Oh, isn't that sweet?
Sweetness is the least of it. Antonina's a magician. Thank you. I'll take it.
En wat doe jij zoal met je tijd als je man met zijn aapjes speelt? Ik help hem. Oh, is dat niet lief? Lief heeft er niks mee te maken. Antonina kan toveren met de dieren, zegt een van de vriendinnen van Antonina. Wanneer meneer Lutz Heck aan Antonina voorstelt om even piano te spelen, zodat de sfeer wat rustiger en ontspannen zou worden, komt er snel een discussie op gang. Wellicht een Duitse wals? Binnen een jaar moeten wij die ganzen pas vast allemaal leren. Stefan, alsjeblieft. Is dat niet zo, meneer Heck? Nu niet, Stefan. Hitler wil Polen, dat zegt iedereen. Daar heb ik geen verstand van, kan ik u verzekeren, antwoordt Lutz Heck. Ik ben zooloog, geen politicus.
Do you play the piano for Zabinski?
A little.
Why don't you play something for us? I think it's the perfect time to soothe the savage beast and all that.
Maybe she should play a German waltz.
We may all be learning the Gustav within a year.
Stefan, please.
Isn't that so, Herr?
Not now, please, Stefan.
Well, Hitler wants Poland. It's what everyone's saying.
I wouldn't know anything about it. I assure you. I'm a zoologist, not a politician.
Plots, terwijl Antonina net was begonnen met piano spelen, komt haar zoon Ries haar halen. Mama, mama, kom snel. Jerzyk heeft je nodig. Het gaat om Cassia. Cassia is de vrouwelijke olifant. Er is iets dat niet klopt met de baby-olifant die juist geboren is en de tijd dringt. De baby-olifant kan niet ademen, de slurf zit verstopt en het reageert niet. Het is dankzij de goede zorgen van Antonina, als ook van Jerzyk, hun trouwe medewerker, dat de kleine olifant toch gered kan worden. Ze zijn zeer dankbaar. De volgende dag opent de zoo opnieuw. Maar vandaag is het een speciale dag. Antonina gaat samen met zoon Ries gaan winkelen, want hij heeft enkele spullen nodig. Hij gaat bijna naar school. Terwijl ze door Warschau wandelen, zien ze mensen met allerlei spullen die vertrekken. 'S avonds voor het slapen gaan vertelt Antonina aan haar man Jan het volgende. We liepen in de Nalewki-straat vandaag. De Joden leken wel pakezels. Je moet Ries morgen wegbrengen uit Warschau, zegt Jan. Waar moeten we dan heen? Vraagt Antonina. Je kunt bij mijn neven in Silesië logeren. Het wordt hier te onzeker en we moeten Ries wegbrengen. Maar zijn schooljaar begint bijna. Hij vindt alles zo spannend, de potloden, de schoenen. Je luistert niet, antwoordt Jan. Ik probeer je iets te vertellen. Het voelt heel gevaarlijk momenteel. En jij dan? Vraagt Antonina. Ik moet hier blijven voor de dieren, maar ik kom zo snel mogelijk.
They're working the Jews like pack animals now.
I think you should take Chris out of Warsaw tomorrow.
But where do we go?
We'd stay with my cousins and Zanisha. Things are too uncertain here. We should get Rish out of the city while we can.
But school's about to start. He's so excited, Jan, with these new pencils and his shoes.
You're not listening to me. I'm trying to tell you something. It's feeling very dangerous to me right now.
What about you?
You have to stay for the animals. I'll come as soon as I can.
Jan vertelt verder aan zijn vrouw. Hitler en Stalin hebben een pact gesloten. Polen ligt ertussen. De mensen vluchten. We kunnen een tijdje in Silesië verblijven. Als er oorlog komt, moeten we weg. Maar Antonina is het niet eens, ze zegt. Ik wil niet vluchten. Ik wil niet met Ries van hot naar her rennen, als een bange kat. Dit is zijn thuis. Mensen willen altijd vluchten voor het onbekende. Dat is hun instinct. Het is niet goed voor een kind. Het is niet goed, Jan. Echt niet. Ik wil niet dat er iets zo moet leven. Alsjeblieft. Ik wil hier blijven. In Warschau. Enkele dagen later, bij de start van de dag, net wanneer ze de dierentuin willen openen, horen ze vliegtuigen. Antonina gaat heel snel terug naar hun huis. Wanneer ze haar zoon terug kan vinden bij hun huis, starten ze plots met bombardementen. En de dieren worden helemaal gek. Ries? Ries? Kijk eens, al die vliegtuigen eens, zegt Ries. Laten we snel naar binnen gaan, antwoordt Antonina.
Thank you.
Als eerste wil Antonina meteen vluchten. Jan is in Plonsk en ze wil met Ries vertrekken naar Silesië, waar Jan familie heeft. Ondertussen, terwijl ze bezig zijn met vluchten en ze pakken wat spullen in, komt het Poolse leger naar de dierentuin. Verlaat de dierentuin onmiddellijk. Dit is het Poolse leger. Er lopen wilde dieren vrij rond. Noodgeval. Onmiddellijk evacueren. En plots zien moeder en zoon hoe het leger de dieren, die op hol geslagen zijn door de bombardementen die hun verblijven heeft vernietigd, terug in hun kooien probeert te krijgen. Wanneer plots de olifant richting de soldaten komt aangestormd, schrikken de soldaten en schieten ze, ondanks het roepen van de vrouw, de olifant neer. Schiet hem niet dood!
No! Don't shoot him! Don't shoot him!
De dierentuin is grotendeels vernield. Ook de stad is gebombardeerd. In de straten rond de dierentuin lopen wilde dieren verward rond. Tijgers, leeuwen, kangoeroes, kamelen. Ondertussen zijn Antonina en Ries aangekomen bij het station. Niet alleen zij proberen te vertrekken, maar ook vele inwoners van de stad. Het station krioelt van de mensen. En de vliegtuigen blijven over Warschau vliegen. Plots komt er een aankondiging vanuit het station.
No train today. Leave the station immediately.
Er rijden vandaag geen treinen meer. Verlaat het station onmiddellijk. De mensen geraken in paniek. Geen mogelijkheid om te vluchten. Ondertussen is Jan ook aangekomen aan het station. Ze zijn blij en dankbaar dat ze elkaar hebben teruggevonden. Papa! Antonina! Ries, kom! Ik dacht dat ik je kwijt was. Ongelooflijk dat je ons hebt gevonden, zegt Antonina. Laten we naar huis gaan, zegt Jan.
Antonina! Ries is... Kom. I thought you were lost. Ben, come.
Help, will you find
us? Just help me. Let's go.
Jan, Antonina en Ries gaan terug naar hun huis, naar de dierentuin. Ze komen toe in een gebombardeerd dierentuin. De medewerkers zijn dieren gaan halen in de straten rond de dierentuin, maar er zijn heel veel dieren dood. Ofwel door de bombardementen, ofwel doodgeschoten door de soldaten. Het zicht van hun verwoeste dierentuin doet Jan en Antonina veel pijn. De dieren die geen kooien meer hebben omwille van de bombardementen, worden in de kelders van de dierentuin geplaatst. Daar zijn er vele kooien voor wanneer er dieren gewond zijn of ziek. Antonina laat zelfs enkele aapjes even in huis, als tussenoplossing. Iedereen doet zijn best om de dierentuin op te ruimen. 'S Middags, als Antonina voor een aapje zorgt binnen in de salon, hoort ze op de radio een bijzonder bericht.
The German government has taken charge of the Polish people. We rely on the population of Warsaw to accept the entry of German forces quietly, honorably and calmly.
Der Herr, Mama.
Die deutsche Regierung hat die Führung von Polen übernommen.
De Duitse regering heeft de macht overgenomen over het Poolse volk. Wij rekenen erop dat de bevolking van Warschau de Duitse troepen accepteert. In alle rust, met eer en met kalmte. Nog voor het einde van dit bericht op de radio komen de Duitsers toe in de dierentuin. De Poolse soldaten worden gearresteerd en weggevoerd. De medewerkers van de dierentuin, als ook Jan en Antonina, kunnen verder hun werk doen. Ook Jan heeft het moeilijk. 'S Avonds, wanneer hij naar buiten kijkt en de soldaten aan het werk ziet, zegt hij tegen Antonina: "Ze gebruiken onze omheiningen als afweer. Het land is onder de voet gelopen. Ik ben opgegroeid met deze mensen. Joden, ongelovigen. Mijn familie gaf niet om overtuigingen en ik ook niet."
"They're using our enclosures as an armory. The country is completely overrun. I was raised with these people. Jews, Gentiles, didn't matter to my family. It never mattered to me."
De volgende dag gaat het opruimen verder. Plots komt er een auto aangereden. Het is Lutz Heck, de directeur van de Zoo in Berlijn. Hij wil even praten met Antonina. "Uw dierentuin wordt opgeheven. Het spijt me het u te moeten zeggen." "Ik begrijp niet wat u bedoelt."
"Your zoo is to be liquidated. I'm sorry to tell you.
I don't understand what you mean."
"For the war effort. Meat, firewood, soap."
"No. No, it can't be true. The animals. All of them."
"Another tragedy, Anna. But I see a way out of this, my friend. That's why I've come. You need to listen to me now. You need to trust me. Now, I could take your prize animals to Germany as a loan. We give them sanctuary. You know you can trust my word on this. And when the war is over, I can return them to you."
"Voor de oorlogsondersteuning," zegt Lutz Heck. "Vlees, brandhout, zeep. Nee. Dat kan niet waar zijn. De dieren? Allemaal?" "Wederom een tragedie, ik weet het," zegt Lutz Heck. "Maar ik zie toch een uitweg, mijn vriendin. Daarom ben ik hier. Luister goed naar me. U moet me vertrouwen. Ik kan sommige dieren mee naar Duitsland nemen. Als lening, we bieden ze onderdak. U heeft mijn woord. Als de oorlog voorbij is, geef ik ze terug." Antonina denkt na. En dan vraagt ze: "Maar als de oorlog ook Duitsland bereikt?" "Een vreselijke gedachte," zegt Lutz. "En een persoonlijke nachtmerrie voor mij. De geallieerde krachten zijn zwak. Ik verwacht dat alles snel voorbij is. Ik wil uw mooiste dieren redden en ik kan ze hoe dan ook een toekomst geven. We kunnen dit samen doen, mevrouw Zabinska. We kunnen uw dieren samen redden. Wat denkt u ervan?" "Natuurlijk moeten we dat doen," antwoordt Antonina. "Ik stuur zo snel mogelijk vrachtwagens," zegt Lutz. "Uw dieren redden het wel. Erewoord." "Ik weet niet hoe ik u moet bedanken," zegt Antonina. "Van de ene dierenvriend naar de ander, hè?" zegt Lutz Heck.
"But what if the war comes to Germany?"
"A terrible thought, I know. And a personal nightmare for me, but I must tell you, the Allied forces are very weak. I expect this to be over very soon. I want to rescue the best of your breeds. And I can secure them a future no matter what might come. And we can do this together, Frau Zabinska. We can save your animals together. What do you think?"
"Yes. Of course, we must do it."
"I'll bring trucks as soon as I can. Your animals will be fine. I give you my word."
"I don't know how to thank you."
"It's from one animal lover to another."
'S Avonds legt Antonina alles uit aan haar man, Jan, Hij begrijpt het niet zo goed. Hoezo neemt Lutsek alle dieren mee? Antonina legt het uit. Alleen de allerbeste dieren, voor hun veiligheid. De vrouw legt uit dat ze toestemming gaf omdat Lutsek wou helpen. Hierop antwoordt Jan. Hij heeft onze toestemming niet nodig. Snap je het dan niet? Hij is Hitlers topzooloog. Lutsek is de baas over onze dierentuin.
What do you mean? Lutsek has taken all the animals.
No, just the prize stock for safekeeping.
But that's our stock, Punya. That's all that's left to keep the zoo in operation. Why didn't he wait to speak to me?
He said he didn't have time. He wants to help. So I gave him our permission.
He doesn't need our permission. Punya, don't you see? He's Hitler's head zoologist. Lutsek controls our zoo.
Enkele dagen later staan de vrachtwagens bij de dierentuin. Vele dieren worden meegenomen door Lutsek en worden vervoerd naar de dierentuin van Berlijn. We zijn nog steeds in het programma Katowizie, beste luisteraars van Radio Maria, waar we de film The Zookeeper's Wife bespreken. We zijn een tijd later. Het is oudjaarsavond. Lutsek is terug bij de dierentuin samen met vele officieren. Ze komen dieren doodschieten. Wanneer een van de trouwste medewerkers van de zoo naar de officieren komt om hen te vragen om te stoppen, zegt Lutsek dat het een bevel is van hoger hand, dat hij niets kan doen.
Is this absolutely necessary?
Ja.
Stop! What are you doing?
These creatures won't survive the winter. It's an order from high command. There's nothing I can do.
No, stop!
Stop, wat doen jullie? Deze beesten overleven de winter niet. Het is een bevel van hoger hand. Ik kan niets doen. Stop! Antonina ziet alles gebeuren vanuit de slaapkamer van kleine Ries. En ook de jongen hoort de geweerschoten en is bang. Mama, wie schiet er? Mama, ze schieten, wie doet dat? Laat het ophouden. Nadat vele dieren zijn doodgeschoten, vertrekken de officieren terug. Antonina en Ries zijn er kapot van.
Mama! Mama, who's shooting? Mama, they're shooting! Who's shooting? Please stop.
En de oorlog is echt begonnen. De gruweldaden ook. Ze verdrijven de Joden uit hun huizen en brengen hen naar het ghetto. Twee vrienden van Antonina en Jan, Magda en Simon, komen op een avond bij hen. Ze vertellen het paar over hoe erg de situatie wel is voor de Joden. Simon heeft een insectencollectie. Hij kan die niet meebrengen naar het ghetto en wil het veiligstellen. Jan belooft om het veilig in de kelder te bewaren. Tot de oorlog voorbij is, zegt Simon. Dan gaan we weer naar huis. Terwijl Jan de insectencollectie van zijn goede vriend in de kelder verstopt, komt Antonina bij hem en zegt het volgende. We hebben ruimte. De opslagruimte boven. Daar kunnen we Magda verbergen. Antonina, je praat over een mens. Een Jood die we in ons huis verbergen. Die we niet eens een glas water kunnen brengen. Snap je dat? Daar kunnen we al voor worden doodgeschoten. Dus sluiten we onze ogen en laten haar gaan? Onze dierbaarste vriendin in de hele wereld? Zegt Antonina. We moeten hier heel zeker van zijn. Denk er goed over na, omdat we moeten het heel zeker weten, zegt Jan.
We have a room. We have the storeroom upstairs. We could hide Mata there.
Antonina. This is a human being. This is a Jew hiding in her house. We can't even give her a glass of water. You understand that? To be shot for a glass of water.
So we just close our eyes and let her go. Our dearest friend in all the world.
We would have to be sure about this. Think carefully, because be very sure.
Antonina en Jan zijn overtuigd. Antonina vertrouwt erop dat alles goed komt. Jan is meer bang. Ze brengen Magda naar hen toe en spreken enkele belangrijke zaken af. Absoluut geen geluid 's ochtends. Geen geluid, begrijp je? De kok vertrekt om 13:00, zegt Jan. Ze slaapt overdag, antwoordt Antonina tegen Jan. Om middernacht vertrekt de patrouille en dan kun je eruit komen.
Hoe lang mag ik blijven? Vraagt Magda. Ik kan nergens heen.
Je blijft tot het voorbij is, antwoordt Antonina.
Absolutely no sound during the morning. No sound. Do you understand me? The cook leaves at once.
She'll sleep in the day. At midnight, the patrol leaves, and then you can come out.
How long can I stay? I have nowhere else to go.
You'll stay till it's over.
En een tijd later is het zover. Het is gebeurd. Alle Joden zitten achter de muur in het Naleuki-district. En ze brengen maar heel weinig voedsel naar binnen. En geen brandhout, niets tegen de kou. Jan is er kapot van. En hij kan niet zomaar het ghetto in, daar heb je een pasje voor nodig. Hij kan ook niet gelijk nieuws krijgen van Simon. 'S Avonds aan tafel bespreekt hij alles met Antonina. En ook Magda eet mee. Want Jan heeft een idee. Luister, zegt Jan. Ik ken bepaalde mensen die willen helpen. Met vrachtwagens en wapens. Ze willen de dierentuin gebruiken als doorgangsroute. Hoe bedoel je? Vraagt Antonina. Een plek om Joden te verbergen tot ze ergens anders kunnen onderduiken. Eén vriendin ligt anders, één vriendin,
zegt Antonina. Maar meer dan één? Dat is gevaarlijk, je zei het zelf. Ze creperen, antwoordt Jan. 2 kilometer verderop. Ze zitten als ratten in de val, in een kelder, zegt Jan boos.
Listen. There are people I know. People trying to help. They have trucks, they have guns. And they want to use the zoo as a way station.
What do you mean?
A place to hide Jews until safe houses can be found for them.
A friend is different. One friend. But more than one. It's dangerous, Jan. You said it yourself.
They're starving, Antonina. 2 kilometers away. They're trapped and starving like rats in a cellar.
Magda kan het niet aanhoren. Ze gaat van tafel weg. Jan en Antonina gaan even naar buiten. Een luchtje scheppen en nadenken. Ze spreken verder. Hoeveel? Vraagt Antonina. Onmogelijk te zeggen, antwoordt haar man. En voor hoe lang? Vraagt ze. Feitelijk totdat ze een ander onderdak vinden. Een menselijke dierentuin, zegt Antonina. We moeten onze faciliteiten behouden, anders zijn we verloren, zegt Jan. Wat en hoe we het ook doen, we moeten het heimelijk doen, in alle openheid.
How many?
Impossible to say.
And for how long?
They'd be our guests until we found them refuge.
A human zoo.
We have to keep the grounds in operation or we're lost. But whatever it is, whatever we do, we have to hide it in plain sight.
Antonina en Jan denken na over een plan. Een goed plan. Want ze hebben geen dieren meer en moeten hun dierentuin open kunnen blijven houden. Ze gaan naar Lutz Heck, de directeur van de zoo in Berlijn, die nu trouwens ook een officier is in het Duitse leger en in Warschau verblijft. Ze stellen hem voor om, met zijn goedkeuring, een varkensboerderij te starten. Eerst denkt Lutz dat het een grap is, maar Antonina komt met goede argumenten. Uw manschappen hebben honger. De officieren hebben vlees nodig. We moeten de dierentuin draaiend houden. Wij fokken varkens in de hokken, voeden uw manschappen en zo redden wij onze dierentuin. Lutz denkt na en vraagt zich enkel af hoe ze de varkens gaan voeden. Hierop antwoordt Antonina: we kunnen vuilnis ophalen uit het ghetto, met uw permissie uiteraard. Lutz lijkt niet gelijk tegen te werken of het een slecht idee te vinden. Maar hij heeft zelf een idee. Hij wil oerossen fokken. Wanneer Jan dat hoort, verschiet hij. Hij moet zelfs een beetje lachen. Hij antwoordt: maar die zijn al 300 jaar uitgestorven. Die zie je alleen nog in boeken. Jan zegt dat het onmogelijk is om ze terug te brengen. Hierdoor wordt Lutz wat lastig. Hij voelt zich vernederd. Antonina merkt het op en probeert Lutz terug op zijn gemak te krijgen. En het werkt. De Duitse officier zegt: ik denk dat het wel gaat lukken met de varkens. Göring is vast ingenomen met dit idee. De ironie, een varkensboerderij, gevoed met Joods afval, recht onder hun neus. Proost.
Well, I think the pigs will work. I'm sure Göring will be pleased with the idea. And what an irony. A tray farm fed by Jewish garbage and right under the noses. Cheers.
Antonina en Jan zijn blij. Al snel worden de eerste varkens geleverd en kunnen ze aan de slag. Maar plots komt Lutz toe, met een bijzondere levering. Bisons. Lutz gaat ze hier op het terrein van de dierentuin fokken.
Ze hebben een natuurlijke leefomgeving nodig, zegt hij aan Jan en Antonina. Die zijn natuurlijk wat verveeld, maar laten niets blijken. De volgende ochtend bespreekt het koppel nog even alles. Antonina stelt voor om op Loets hek te letten. Jan vindt het lastig, maar wel een goed idee, omdat Loets Antonina duidelijk vertrouwt. Ze weten allebei wat ze moeten doen. En dan is het zover. Jan, die nu een pasje heeft, kan de eerste lading restafval in het ghetto gaan halen.
Halt!
Alles klar.
It's a pig farmer of Warsaw.
Alles in Ordnung.
Lass die mal durch. Aus und ab, ab.
Alles in orde, zegt er een soldaat. Het is de varkensboer van Warschau. Omhoog. Jan geraakt, samen met zijn zoon Ries, het ghetto binnen. Hij smokkelt nog wat varkensvlees voor zijn vriend Simon. Hij kan hem even spreken, zeggen dat alles goed gaat met Magda. Daarna gaat Jan de schillen en eetresten van de ghetto inladen in zijn camion. Meteen daarna gaat hij spreken met dokter Korsak, een oudere dokter die voor de kinderen zorgt. Ook voor de kinderen die geen ouders meer hebben, waarvan de ouders reeds vermoord zijn. Jan geeft hem wat vlees voor de kinderen en voor hem. De dokter is een bekend iemand. Hij heeft ook al boeken uitgebracht. Jan stelt voor om hem buiten te smokkelen, maar de oudere man weigert. Wie gaat er anders voor de kinderen zorgen? Wel spreken ze af om telkens, als Jan langskomt, er kinderen voorbereid zijn om te vluchten. Ze worden dan weggesmokkeld in de containers waar de etensresten worden gegooid. En die worden weggebracht met de camion door Jan. En vandaag is het de eerste keer. Er zijn drie jongens die weggesmokkeld worden. Plots ziet Jan een tienermeisje langswandelen. Ze lijkt verdwaasd, verloren. Ze is zichtbaar, misbruikt en geslagen. Jans hart breekt. Hij zet haar voorin in de camion, zorgt dat ze zich onder het dashboard verstopt en legt zijn jas over haar heen. Hij kan haar daar toch niet laten? Het is een heel groot risico. En ze rijden weg. Jan probeert zo rustig mogelijk te blijven, maar wanneer ze aankomen bij het hek, roept er een soldaat: Halt!
Halt! Schau mal oben nach.
Papiere bitte.
Papiere.
Kontrollieren
wir, bewegen
Sie
schnell.
Hier oben ist alles klar.
Papieren, vragen ze aan Jan. Openmaken, vragen ze voor de containers. Rap kijkt er een soldaat in al die containers die gevuld zijn met etensresten. En al snel mogen ze door. Aangekomen bij de dierentuin blijft de camion, met de kinderen erin, nog enkele uren staan. Om middernacht is de laatste patrouille en dan vertrekken de soldaten. Wanneer de soldaten weg zijn, gaat Jan, samen met een trouwe medewerker, naar de camion. Jan spreekt een van de jongeren aan.
Ben, listen. We will show you into a tunnel and you will spend the night there. The German patrol comes back shortly after dawn, but you will be woken before that and taken outside of Warsaw. Understand? Go. Keep your heads down.
Sorry.
We brengen jullie naar een tunnel. Daar brengen jullie de nacht door. De Duitse patrouille komt na zonsopgang terug. Jullie worden eerder gewekt en dan buiten Warschau gebracht. Begrepen? Vooruit. Houd je ogen open. Deze kant op, door de tunnel. De jongens begrijpen het en snel verdwijnen ze in de tunnels. Tunnels waar vroeger nog wilde dieren doorgingen. Daarna brengt Jan zijn vrouw Antonina tot bij de voorkant van de camion. Daar laat hij haar het gewonde meisje zien. Antonina's moederhart breekt. Ze neemt het meisje mee, behandelt haar heel zachtjes en lief. Het meisje zegt geen woord en bibbert van angst. Antonina probeert haar rustig te krijgen. Ze vertelt haar wat meer over haar leven en haarzelf. Ze hoopt zo dat het meisje vertrouwen krijgt in haar. Ze stelt zelfs voor dat als het meisje haar naam zegt, dat ze haar familie kunnen opzoeken. En natuurlijk legt Antonina de situatie uit aan het meisje. Vanaf de ochtend tot middernacht mag ze geen geluid maken. Ze moet muisstil zijn, want dan zijn er soldaten en is er ook een kok. De vrouw laat het meisje een heel klein konijntje zien. Wanneer het konijntje naar haar huppelt, ziet de vrouw een glimlach verschijnen op het gezicht van de tiener. En al heel snel wordt het konijntje de beste vriend van het meisje. En al heel snel, in de dagen die volgen, de weken die volgen, komen er meer en meer mensen naar de dierentuin. Allemaal via de smokkelweg van Jan en Antonina. Maar telkens blijft het zeer spannend. En trouwens niet alleen kinderen. Komen daar onderduiken ook volwassenen. En telkens als de camion na middernacht wordt geleegd, is Antonina in de kelder en legt ze telkens alles uit.
Women and children will stay here in the basement until we can find a safe house that can take you.
You shall be possums now. You shall sleep in the mornings when the cook is here.
I will play my piano after midnight and then you'll know it's safe to come out. But if you hear the piano in the day, you must hide.
Vrouwen en kinderen blijven in de kelder tot we een veilig onderkomen vinden. Vanaf nu zijn we opossums. We slapen 's ochtends als de kok hier is. Ik speel piano, na middernacht, zegt Antonina. Dan is het veilig om tevoorschijn te komen. Maar als je piano overdag hoort, moet je je verbergen. Iedereen begrijpt het heel goed en luistert naar de gegeven instructies. We zijn weer een hele tijd later. De kok komt elke ochtend en maakt eten. Af en toe komt Lutz Hek ook langs. Antonina doet haar best om beleefd en vriendelijk te blijven, maar het blijft altijd zo spannend, want met alle kinderen en volwassenen, al die Joden verstopt in huis die geen geluid mogen maken, blijft de kans dat de Duitsers iets opmerken groot. In Warschau is er een bepaalde bakkerij waar er achterin pasjes, paspoorten worden gemaakt. De mensen werken samen met Antonina en Jan. Jan gaat er brood kopen en naast het brood komt hij dan buiten ook met paspoorten voor de mensen, kinderen, gezinnen die van bij hen vertrekken naar onderduikadressen buiten Warschau. Wanneer het tijd is voor een persoon om te vertrekken uit de kelders van de dierentuin, gaat Antonina samen met Magda de mensen voorbereiden. Haren worden geknipt en gekleurd, opdat ze er helemaal anders uitzien. Ook oefenen ze wat voor hun nieuwe identiteit. Daarna vertrekken ze. Het gebeurt vaker dat ze gewoon overdag vertrekken, terwijl er nog vele soldaten patrouilleren. Ze vertrekken dan langs de voordeur en roept Antonina vaak nog iets naar de persoon die vertrekt. Dag nichtje, kom snel nog eens op bezoek. Het is een hele onderneming, maar het verloopt goed. Met de nodige angst en stress
Wanneer het avond is, eigenlijk bijna nacht, speelt Antonina piano. Dat is het teken dat de Joden uit hun schuilplaats mogen komen. Enkele dagen later klopt er plots iemand op de deur. Antonina en Jan schrikken. Onmiddellijk gaat de vrouw luid piano spelen. Beneden, in de kelders, begrijpen ze onmiddellijk de boodschap. Alles in stilte opruimen en schuilen, zo snel mogelijk. De man aan de deur is dokter Ziegler, de directeur van het ghetto-arbeidsbureau. Hij vertelt dat hij de insecten van Simon wil bekijken. Daarna vertelt Ziegler dat hij veel van Jan en Antonina heeft gehoord. Simon heeft interessante dingen verteld. Antonina en Jan schrikken. Ze weten niet wat te verwachten. Ze weten niet dat die man te vertrouwen is. En dan zegt dokter Ziegler het volgende.
Listen to me. The ghetto walls were built against our labor bureau building. We have two doors. One opens into the free side of the city, the other into the ghetto. In one way, out the other. You understand me?
Yes.
I will give you papers that will give you access either way.
Dr. Savinsky, welcome to the labor office.
You can take the workers out. I will see that they are signed back in.
This is Dr. Zabinski. He works for me. You will allow him through whenever he comes or goes. Look, this is Dr. Zabinski. He's allowed to pass through every time.
Hey,
open the gate.
Luister naar me. De ghetto-muren zijn precies tegen ons arbeidsbureau gebouwd. We hebben twee deuren. Eén leidt naar de vrije stad, de andere naar het ghetto. In door de ene, uit door de andere. Snapt u wel? Ik geef u papieren waarmee u toegang krijgt tot beide kanten. En het klopt. Dokter Ziegler zorgt ervoor dat Jan altijd welkom is in het arbeidskantoor. Hij krijgt een allentijd doorgang. Zo kan hij de arbeiders meenemen en dokter Ziegler regelt de papieren dat het lijkt dat ze zogenaamd weer binnen zijn gekomen. Thuis bespreekt Jan alles met zijn vrouw Antonina. En ze reageert als volgt. Breng ze naar buiten, zoveel als je kan. En zo gaat het verder. Op een dag gaat Jan naar het ghetto. Daar zoekt hij en vindt hij Simon, hun goede vriend en de verloofde van Magda. Hij is zeer zwak, moe en slecht te been. Voor hem heeft Jan geen papieren. Toch gaat hij proberen om Simon buiten te smokkelen, maar op de meest zichtbare manier. Aan de poort wordt hij tegengehouden door een Duitse officier.
Wie is dit? Vraagt de soldaat.
Hoezo? Hij werkt voor mij. Ik ben dokter Jan Zabinski.
Maar wie is hij? Ik heb hem nog nooit gezien, zegt de soldaat.
Hij is dokter Kleinhauser. Hij hoort bij mij. Moet ik naar het arbeidsbureau gaan? Om daar dokter Ziegler's tijd te verspillen? Om hem te laten komen om jou te vertellen dat hij bij mij hoort? Wat wil je?
Het spijt me, dokter Zabinski, zegt de soldaat. Mijn verontschuldigingen, dokter Kleinhauser.
Who is this?
What do you mean? He works for me. I'm dokter Jan Zabinski.
Yes, but who is he? I've never seen him before.
He is dokter Kleinhauser. He is with me. Do you want me to go to the labor bureau? Do you want me to waste Dr. Ziegler's time, his valuable time, to have him come all the way here to talk to you, to tell you that he is with me? What do you want?
I'm sorry, Dr. Zabinski. My apologies, Dr. Kleinhauser.
Ze geraken buiten. Maar Simon is zeer zwak en blijft maar staren naar zijn voeten. Jan zegt tegen hem: gewoon doorlopen. Want de soldaat blijft hem verdacht aankijken. Wanneer Jan en Simon binnenkomen in de keuken en eetkamer, verschiet Antonina en snel roept ze zachtjes Magda. Die kan haar ogen niet geloven. Ze is zo blij. Simon, haar verloofde, is terug.
Magda.
Het is avond, middernacht. Ze gaan allemaal in de salon zitten. Antonina begint rustig en zachtjes piano te spelen. Dan vraagt Simon aan zijn goede vrienden: willen jullie mij hier echt hebben? Jullie zullen zo'n groot gevaar lopen. Jan en Antonina kijken elkaar aan en er komt een mooie glimlach op hun gezicht. Plots komen er vele mensen tevoorschijn. Mannen, vrouwen, kinderen. Simon herkent er enkele. Ze komen allemaal uit het ghetto. En Simon begrijpt het, zijn vrienden hebben niet stilgezeten. En reeds vele Joden zijn gered dankzij hen. Op een regenachtige avond wordt er in het ghetto een bericht omgeroepen.
Tomorrow, the evacuation of the ghetto will begin. Pack your belongings and prepare for resettlement. Achtung! Achtung! Morgen beginnen wir mit der Evakuierung des Ghettos. Packen Sie Ihr Hammer und bereiten Sie sich auf die...
Attentie! Morgen begint de evacuatie van het ghetto. Pak uw spullen in en bereid u voor op een nieuw onderkomen. Attentie, attentie, morgen begint de evacuatie van het ghetto. Pak uw spullen in en bereid u voor op een nieuw onderkomen. De angst, de stress, de wanhoop. Alles weegt zwaar op Antonina en op Jan. Ook op hun huwelijk. Maar ze blijven zich inzetten voor al die Joden. Maar op een dag loopt het mis. Twee van de ondergedoken vrouwen, die ondertussen naar een veilige plaats waren verhuisd buiten Warschau, worden gevonden door de soldaten, door de Duitse soldaten. Dat bezorgt Antonina en Jan nog meer angst en stress. Hoe komt dat het mis is gelopen? En ze vermoeden dat de vrouwen zijn verklikt door buren. Enkele dagen later op een avond luisteren Jan, Antonina en de vele Joden die bij hen ondergedoken zitten naar de radio. Het is een clandestine radio.
On this day, the 19th of April 1943, on the eve of Adolf Hitler's birthday, Reichsführer Heinrich Himmler announced the final extermination of the Warsaw Ghetto. Rise up, citizens of Warsaw. Join our brothers and sisters in the fight. For on this day, our ghetto will be liquidated. The Warsaw Ghetto will be no more.
Op deze dag, de 19e april 1943, aan de vooravond van Adolf Hitlers verjaardag, kondigde Reichsführer Himmler de vernietiging van het Warschau-ghetto aan. Sta op, burgers van Warschau, sluit u aan bij onze strijd, want ons ghetto wordt vernietigd. Het ghetto van Warschau zal verdwijnen. Plots kijkt Ries naar buiten. Het sneeuwt, zegt hij. Wat is dat? Mama? Ze laten het ghetto afbranden. En er heerst veel angst, schrik om betrapt te worden. Jan gaat regelmatig naar de bakkerij omdat ze daar de valse papieren en documenten laten maken om de Joden te kunnen verplaatsen. Op een dag volgt zijn zoon, de jonge Ries, hem naar de bakker. En wanneer Jan zijn zoon buiten de bakkerij ziet staan, gaat hij snel naar buiten en wordt hij boos op zijn zoon. Maar wat vader en zoon niet beseffen, is dat de Duitse officier Lutz Heck hen heeft gezien. Wanneer Jan weer weggaat, staat de jonge Ries alleen voor de bakkerij. Lutz komt naar hem toe en stelt hem vragen, ook waar dat zijn vader is. Ries vertelt dat zijn vader weg is uit de stad, al enkele dagen. Daarna zegt hij, voor een maand. Lutz heeft door dat hij bespeeld wordt, maar laat niets blijken. Hij brengt de jongen naar huis en spreekt met de jongen. Hij probeert informatie te verkrijgen. De officier zegt aan de jonge Ries dat hij graag met zijn ouders wil spreken. Laat maar weten dat ik ben geweest. En dan verlaat hij het huis. Maar de jonge Ries is kwaad. En wanneer de officier buiten is, roept de jonge Ries vanuit het huis. Hitler is kapot!
Hitler is kapot!
En Lutz Heck heeft dat gehoord. En hij vergeet het niet. Opnieuw een tijd later wordt er een klein meisje geboren bij de familie van Jan en Antonina. Een kleine Teresa.
We had a girl, papa. I've named her Teresa, like the saint.
That's a good name. It's a beautiful name. Hello, Teresa. Are you all right?
Yes.
Het is een meisje, Jan. Ik heb haar Teresa genoemd, net als de heilige. Dat is een goede naam, zegt Jan. Een prachtige naam. We zijn een tijd later. Op de radio is dit bericht te horen. Dit is Warschau, 6 augustus 1944. Dit is Warschau. De Poolse binnenlandse strijdkrachten komen in opstand tegen de nazi's. We roepen alle burgers van Warschau op om onze stad en natie te bevrijden. Het Duitse leger mag geen stand houden. Dit is een oproep van Warschau.
August 1st, 1944. This is Warschau calling. The Polish Home Army is rising up against the Nazi Reich. We call on all brave citizens of Warschau to free our city and our nation. The German army must not stand.
Follow me.
This is Warschau calling. This is Warschau calling.
Er volgen nog veel bloederige gevechten. Jan vecht mee tegen de nazi's. Antonina weet niet als hij in orde is of waar hij is. Plots komt er een bericht dat Jan gewond is geraakt, is neergeschoten, dat hij leeft, maar dat hij is gevangen genomen door de Duitsers. Antonina is er kapot van. Een tijd later is er een ander bericht te horen op de radio. Burgers van Warschau, wij raden u dringend aan te vertrekken. De stad is niet langer veilig voor u. Ik herhaal, u bent niet veilig. We raden u aan alleen het hoognodige mee te nemen. Vertrek onmiddellijk. Dit is Warschau. De binnenlandse strijdkrachten zijn overmeesterd. Het Russische offensief is begonnen en het Duitse leger zal waarschijnlijk vallen. U bent niet meer veilig. Dit is Warschau. Antonina wil weten waar haar man is, wat er met hem gebeurd is, en ze gaat naar de officier Lutz Heck toe. Maar de officier heeft ondertussen begrepen dat ze van alles hebben geheim gehouden voor hem. En wanneer Antonina begrijpt dat Lutz het doorheeft, vlucht ze terug naar de dierentuin. Ze laat iedereen vertrekken, de Joden die nog ondergedoken zijn in de dierentuin. Ook Ries en Teresa wil ze laten vertrekken, maar Ries wil niet luisteren en blijft in de dierentuin met zijn moeder. Pak je spullen, ze komen eraan, schiet op, ze komen eraan, vooruit. Ga naar de vrachtwagen. Even later, wanneer de camion met de Joden juist wegrijdt, komt Lutz Heck aan met een heleboel soldaten. Ze onderzoeken gans het dierentuin en Lutz begrijpt dat Antonina en Jan Joden hebben geholpen. Hij ziet het in de kelder. Er zijn tekeningen op de muur en zelfs namen geschreven op de muren. De soldaten doorzoeken alles, maar vinden geen enkele persoon meer. Ze zijn juist op tijd gevlucht. Hoeveel? Hoeveel heb je er verstopt? Vraagt Lutz Heck. Ik weet het aantal niet, zegt Antonina. Lutz laat Ries zijn eigen moeder in een kooi opsluiten en doet daarna alsof hij Ries neerschiet.
Lok erin! Lok erin!
Doe het, Ries. Doe wat hij zegt. Doe exactly what he says.
Come on!
What kind of man shoots an innocent child?
You have no idea what kind of man I am.
No, but I do. I do. Lutz, you are a serious man. You're a man of intelligence and of breeding. Not the kind of man that would shoot a child.
Mama!
Lutz! No!
Antonina zakt door haar benen en weent. Lutz vertrekt. En een korte tijd later komt Ries naar haar toe. Hij is veilig. Mama, niet huilen, mama. Niet huilen. Ik ben hier.
Mama, don't cry. I'm here. I'm here. I don't think I can walk. Can you help me?
En de oorlog komt ten einde. We zijn dan een jaar later, september 1945. Antonina woont met haar twee kinderen, Ries en Teresa, en enkele van de Joodse mensen die ze heeft geholpen tijdens de oorlog, terug in de dierentuin. Ook hun trouwe medewerker Jerzik is teruggekomen. Dit is mijn huis, zei hij. Plots, in de verte, ziet Antonina iemand toekomen. Het is Jan. Jan heeft het overleefd. Hij leeft. En hij is terug thuis. Bijna 300 gasten werden er in de dierentuin en de villa verborgen tijdens de Duitse bezetting. Sommigen bleven jaren, anderen slechts enkele nachten. Twee gasten, Rosa Ancelona en haar moeder, werden vermoord nadat ze waren verplaatst naar een pension in Warschau. Alle anderen overleefden de oorlog. Twee decennia later werden Antonina en Jan Zambinski geëerd door Yad Vashem in Israël, vanwege hun verdiensten ter bescherming van Joden tijdens de oorlog. Lutz Heck keerde terug naar Berlijn, waar zijn dierentuin vernietigd bleek te zijn. Zijn plan om de uitgestorven oeros te doen herleven mislukte. Warschau werd verwoest door Duitse en vervolgens Russische troepen. Minder dan 6% van de bevolking bleef achter. Niettemin bouwden de Zabinskis hun dierentuin weer op. De dierentuin van Warschau is tot vandaag nog steeds open. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waar we de film The Zookeeper's Wife hebben besproken. Tot volgende maand, waar we een nieuwe film zullen bespreken.